kun je daarom kunnen. In het begin wil ik u nog even eraan herinneren dat we niet al weten dat we onfeilbaar zijn. Met andere woorden, het wordt op prijs gesteld als u zelf na wilt denken. En na de pauze krijgt u gelegenheid om vragen te stellen, algemene vragen. Dus u heeft alle gelegenheid dan om uw eigen problemen voor te leggen, mits die niet persoonlijk zijn. Het onderwerp voor vandaag, dat is, ik hoop dat het u niet verveelt, alweer iets in verband met de huidige tijd, de huidige ontwikkelingen. Je zou het kunnen noemen een analyse, psychologische analyse, de hedendaagse mens. U ziet in die wereld rond u op het ogenblik onnoemelijk veel eigenaardige situaties. We hoeven nu niet te denken aan de Gaulle, Adenauer, Kennedy, Castro alleen. We kunnen ook denken aan dingen die dichter bij huis liggen. Zoals de non-kwestie bijvoorbeeld, wat daaruit voortkomt, religieuze kwesties. En waar we ook kijken, we worden geconfronteerd met mensen die klaarblijkelijk niet weten wat ze eigenlijk wel en wat ze niet willen. Ze stellen altijd weer regels, maar die regels houden ze zich niet. Of ze maken er zoveel uitzonderingen op, dat ze waardeloos zijn. Ze stellen zichzelf bepaalde regels van gedrag. Ze sluiten verdragen. Maar als het erop aankomt, handelen ze daar tegenin. De gewone mensen ook. Zij eisen aan de ene kant steeds, bijvoorbeeld, betere kwaliteit van producten. Maar ze willen aan de andere kant zelf minder zorg besteden aan hun eigen werk. Een reeks dus van strijdigheden waarvoor men een verklaring moet zoeken. Die verklaring kunnen we natuurlijk heel prettig zoeken alleen maar op geestelijk terrein. Daar zijn we veilig. Maar we kunnen ook proberen om na te gaan welke factoren in de stoffelijke ontwikkeling een rol spelen. Want het denkbeeld dat de mens heeft van zich en van zijn wereld is bepalend voor hetgeen hij van die wereld vraagt, is bepalend voor hetgeen hij die wereld geeft, ja, is zelfs beslissend voor zijn al of niet gelukkig zijn in die wereld. En vanuit de geest betekent dit dus ook nog voor het al of niet verder gaan in zijn bewustwording. Ik zal proberen om de zaak zo eenvoudig mogelijk te houden. Maar ik moet toch eventjes een klein eindje terug. En dan wil ik u herinneren aan die periode van de middeleeuwen. De late middeleeuwen. U weet allemaal dat er in die tijd een grote trots was voor het beroep. Wanneer men een beroep eenmaal uitoefende, men was daarin gezel of misschien meester geworden, dan moest er heel wat gebeuren voor men dat opgaf. De arbeid was in feite een direct deel van het leven en in heel veel gevallen eigenlijk de enige methode voor de mens om zichzelf uit te leven, af te reageren. Dat is ook al vroeger gebeurd, maar in de door mij genoemde periode was bijvoorbeeld ook nog, laat ons zeggen van 1400 tot bijna 1700, de houtsnijderskunst nogal goed ontwikkeld, groot. En wanneer u nu eens gaat kijken, bijvoorbeeld in oude koerbanken, en u kijkt daaronder, die zittingen, die klapjes, wat men daar voor voorstellingen heeft gesneden, dan komt u tot de conclusie dat iemand die een bitse vrouw had, dat afreageerde door een soort persiflage op een bitse vrouw te maken die met haar gevorkte tong een duivel op de vlucht jaagt of zoiets. En er zijn zelfs nog wel, laten we zeggen, wat minder deftige voorstellingen te vinden. De mens leefde zich uit, het beroep was deel van het leven, punt 1. Punt 2, men had een plaatselijke gemeenschap. Die gemeenschap, die kende elkaar werkelijk. Niet in de zin van elkaar bepraten en beroddelen alleen, al gebeurde ook dat toen. Maar echt in de zin van wij horen bij elkaar. Wanneer twee mensen uit Antwerpen, uit Brugge, uit Gent, elders vandaan uit een stad, een gemeenschap, poorteren, elkaar troffen in een vreemde, dan betekende dat men een soort broeder had gevonden. Wanneer invloeden van buiten optraden die men niet meer kon verdragen, tirannie bijvoorbeeld, dan ziet men hoe die hele gemeenschap gezamenlijk voor dat recht opkomt. Zonder te vragen wat erbij geofferd wordt. Ik weet dat u allemaal natuurlijk u bezighoudt met het grootste wat verricht is door bijvoorbeeld Breidel en zijn mannen. Er wordt vaak op gestoefd in deze complex. Maar heeft u zich gerealiseerd wat dat betekende? Wat mensen eigenlijk inzetten? Het was niet alleen maar eens even een opstand. Dat betekende dat men zijn leven, maar ook dat van zijn gezin op het spel zette. Zijn bedrijf, alles wat men bezat, zijn rechten. Dat deed men. In die gemeenschap kon het haast niet anders. Wanneer er eenmaal ingegrepen werd, dan zou de mogelijkheid misschien bestaan dat een enkeling het er niet mee eens was. Maar het was zijn vakgroep. Het was zijn stad. En het was het recht van de gemeenschap. En daar vocht hij dan ook werkelijk voor. Wanneer we nu een tijdje verder gaan kijken, dan vinden we een periode die ik eigenlijk de periode van verslapping zou willen noemen. Een tijd dat de grote poorters, de handelaren, zich eigenlijk voelen als een soort hovelingen. De tijd dat bijvoorbeeld het Frans een voertaal wordt, niet alleen hier, maar ook in Duitsland, in Nederland, tot een Rusland toe, alleen dus voor de gegoede kringen. Er ontstaat een sterk onderscheid van stand. Dat was er voordien ook wel. Maar het werd niet uitgedrukt buiten de gemeenschap, in de gemeenschap. Daarna ontstaat als gevolg van de Franse Revolutie het optreden van Napoleon, een mentaliteit die we het best het sans-culottisme kunnen noemen. Met andere woorden, ik heb niets, ik moet nemen. Hier wordt eigenlijk de grondslag gelegd voor het latere socialistisch denken, voor het marxisme, enzovoort. Al is dat een wetenschappelijke uitwerking, voor een industriestaat, van hetgeen men zou moeten doen om de commune, de gemeenschap, dus verder te brengen. De gedachte aan eisen was er voor die tijd niet zo sterk, meer een van uitwisseling. In diezelfde tijd wordt geld belangrijk. Tot in die periode is het een kwestie geweest van je werk, je persoonlijkheid had waarde. Menige lening werd niet aangegaan op basis van een bezit dat beleend werd of zekerheid had. Nee, op een mens met zijn werkkracht. Het gebeurde wel dat een of andere groep, beroepsgroep of een rijkere mens, een vakman, een gezel zei, nou je hebt je meestersexamen gehaald. Ik installeer je. Je hebt zelf geen geld, maar ik geef je dat allemaal. Want jij bent meester, ik ken je als een betrouwbaar mens, je betaalt het terug. Daarvan plaats komt dus de internationale financiële manipulatie. En daarbij maken zich enkele grote Franse figuren nogal berucht. Denk eens aan de Assiatenkwestie bijvoorbeeld. En daarnaast vinden wij dus de geldheerschappij zoals die bijvoorbeeld de Oppenheimers en de Rothschilds stichten. Nu ontstaat dus een sterke verdeling, niet meer van een adel, zoals dat vroeger wel eens is geweest, wij tegenop kon zien. En het vuljes. Maar er ontstaat een verdeling in allerhand vakjes. En in die vakverdeling blijkt geld, iets wat iedereen dus verwerven kan, dat niet God gegeven is, de grootste rol te spelen. Dit bepaalt het hele denken van de mens in de 20e eeuw en ook in de 19e. Of u het zich realiseert of niet, u denkt in geld. Niet meer in menselijke waarde. U denkt in rechten en verwervingen. Niet meer in bekwaamheden, verplichtingen en mogelijkheden. Wanneer een dergelijk denken ontstaat, dan is daarmee op zichzelf wel een verzwakking van het mensdom als zodanig aanwezig. Wij stellen dit nu dus voor Europa. Maar een soort gelijke ontwikkeling, sterk geaccelereerd, versneld door de komst van vele emigrantengroepen, vinden we ook bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Het is niet voor niets dat men daar nog steeds aanneemt dat de helft van de politieagenten Ieren zijn en minstens driekwart van de gangsters Italianen. Het is misschien niet juist, maar dat is met die groepen zo gekomen. Dus men zei dat alle slachters Litouwers en Letten zouden zijn. Die ontwikkeling, vrienden, brengt ons dan tot heden, de tijd van de grote oorlogen. De eerste grote oorlog schept de grote crisis. Ik denk hier aan de devaluatieverschijnselen, de inflatieverschijnselen, die in die periode hoogtij vieren. Duitsland gaat daar bijvoorbeeld aan ten onder en een deel van zijn kapitaal dat nog in handen is van erfelijk uitverkoren, als ik het zo mag noemen, de adel. En in Amerika bijvoorbeeld, en als gevolg daarvan ook in Engeland en andere Europese landen, door de grote Wall Street krach in 1929, als ik me niet vergis. 28, 29, ja. Daarop volgt een grote crisis. Dat wil zeggen, een periode van werkloosheid. In die periode van werkloosheid ontdekken velen die geen werk hebben, dat het soms voordeliger is om niet te werken dan om wel te werken. En daarmee is de arbeid zelf niet meer deel van het leven. Het je moet werken om te leven vervlakt in het gemiddeld bewustzijn. Het resultaat is dat men zegt, ik zal wel werken, maar ik heb recht zonder arbeid te leven. Dat wordt niet uitgesproken, maar het komt sterk naar voren in tendensen die zich dan ontwikkelen. Het is de grondslag van het dan zich plotseling herformerend socialisme, maar ook van het fascisme. In het communisme ziet men een snel inhalen van de vroegere fasen, zodat men kan zeggen dat Rusland op het ogenblik ongeveer in de bourgeoisperiode verkeert, die Europa had bereikt in de jaren 1910 tot 1920. Ik geef u hier een historisch overzicht. Misschien denkt u dat het niet belangrijk of interessant is. Maar zo is uw wereld gegroeid. En zo is de dwang gegroeid naar het papieren recht. Wanneer wij, zo zegt men, nu maar alle gezamenlijk een papiertje afdwingen waarop staat dat we dat salaris krijgen, dat we niet ontslagen kunnen worden. Wie zal ons arbeiders dan nog wat doen? De fabrikanten zeggen tegen elkaar, wanneer wij onder elkaar afspreken dat we niet beneden de markt werken en dat we een bepaald minimum aanhouden, dan kunnen we altijd winst maken. En de landbouwers zeggen, wij kunnen ook niet meer zo produceren, tenzij de staat ons er iets bij geeft. Wij moeten gesubsidieerd zijn. Een verschijnsel waar op zichzelf dus in een sociale ontwikkeling niet te veel tegen te zeggen valt. Het is niet het verschijnsel waar tegen ik mee ben, maar tegen dus de mentaliteit. De mens gaat langzaam maar zeker denken dat hij eigenlijk, nou ja, met een klein beetje werk en heel weinig geweld heel ver kan komen. De periode voor 1940 heeft, zoals menig een zich zal realiseren, uitgeblonken door het gebrek aan bewapening, aan zich voorbereiden op gewelddadigheden. Dat is allemaal maar heel primitief gebeurd. Uitgezonderd in landen die dit nodig hadden, om zo aan de wensen van hun bevolking tegemoet te komen. Nu een voorbeeld te geven. In Duitsland kende men de instelling die men noemde kracht durch Freude, een soort sociale reis- en ontspanningsvereniging. Deze vereniging kon alleen werken dankzij de industrieën. En die industrieën konden alleen op hoogtoeren draaien dankzij een feitelijke oorlogsproductie. Hier heeft u dus ook weer een andere schakel. Maar de mentaliteit dus was nog steeds, we kunnen het wel redden. Nu komt de oorlog van 1940, die in omvang en in tempo een heel ander karakter heeft dan de voorgaande. Zij overvleugelt, als het ware, het gehele volk, is niet meer een kwestie van offers en vergelegen fronten, maar van een directe overheersing, een directe strijd, een directe angst voor praktisch heel Europa. Het is deze ontwikkeling die het verzet doet reizen. De gedachte dat het wetteloze goed is, zolang het tegen het gezag gericht is, vindt vooral bij de wat jongeren van die periode een rijk onthaal. Een groot gedeelte van de roemruchte verzetsdaden, dat moet niemand me kwalijk nemen dat ik dat zeg, zijn niet gebaseerd op noodzakelijk verzet, mij zijn geboren uit de behoefte te protesteren tegen een gezag dat men niet aanvaarden kan. En dat is heel iets anders. Daardoor is dus de gezagsdrager, de overheid, de regering, niet meer zoals vroeger een belangrijk apparaat. Het is iets waar je tegen kunt verzetten, als je maar pressie uitoefent. De pressie die vroeger alleen werd gebruikt door de vermogenden, wordt een middel in de handen van de massa. En daarbij wordt weer het idee van persoonlijke aansprakelijkheid verminderd. De gedachte dat men de consequenties van zijn eigen bestaan kan ontlopen, groeit. De gedachte dat geweld op zich niet kwaad is, en dat het alleen maar bevrediging moet scheppen, is eveneens gegroeid. Gewelddadigheid neemt toe. Dat is een psychische afwijking. Begrijp dat goed. Dat is een geheel verkeerd wereldbeeld dat in die mens bestaat. Dan gaan we weer een stapje verder en dan komen we in deze periode. Nu heeft West-Europa, en met West-Europa een betrekkelijk groot gedeelte van de westerse wereld, een tijd van hoogconjunctuur gekend. Dat wil zeggen dat er voor iedereen eigenlijk wel arbeid te vinden is. Dat er voor iedereen altijd wel een plaats is. Men voelt zich als werknemer eigenlijk onafhankelijk van de werkgever. Men kan immers overal arbeid vinden. De band van trouw, de gebondenheid uit belangengemeenschap die bestond, gaat eveneens teniet. Het begrip van een samenwerking in een bepaalde verhouding ook. Dit komt in uw land zelfs tot uiting in de felle geschillen tussen de Franstalige en Vlaamstalige bevolking. Ook dit is niet alleen maar gegroeid uit de nationale bewustwording. Het is gegroeid uit een welvaart, waardoor men op kom gaan treden. En de behoefte om dankzij deze welvaart zich te doen gelden. Over het probleem wil ik me verder niet uitspreken, maar hier ligt de achtergrond. dan mogen we misschien op grond van het door mij geschetste nu proberen om een paar conclusies te trekken. Dat is altijd belangrijk voor ons. De moderne mens heeft een verwrongen beeld van zijn werkelijk bestaan. Hij erkent de positieve waarde van alles wat hem aangenaam is, wat zijn recht is. Hij weigert te erkennen dat hij daardoor aansprakelijkheden heeft. De aansprakelijkheden pleegt hij te delegeren aan een anonieme massa, wij arbeiders of wij Vlamen, wij Wallonen, ofwel, en dat is nog erger, hij pleegt ze te delegeren aan schrifturen. Onze grondwet, de rechten van de mens als beschreven door de United Nations enzovoort. Hij begreep niet dat die dingen uit hemzelf moeten voortkomen. Hij kan zelfs niet meer goed begrijpen dat een welvaart niet vanuit een staat gefinancierd kan worden, omdat die staat immers haar middelen eerst uit de onderdanen moet verkrijgen. Dit slaat door en gaat nu niet alleen meer de eenling beroeren dus, maar allemaal. Resultaat, men meent dat men door luid genoeg te eisen verkrijgt. Wanneer men door luid genoeg te eisen niet verkrijgt, zoekt men geen weg waardoor men zelf bereikt, maar tracht door geweld datgene af te dwingen wat men niet door eisen alleen verwierf. Dit geldt zowel tegenover de stoffelijke meerderheid, de mensheid, de maatschappij, als tegenover God, de geest en alle krachten van licht. Ik hoop dat ik tot zover duidelijk ben. Is er iemand die daar wil protesteren? Klinkt misschien niet erg prettig. Een veel voorkomend verschijnsel als je over die dingen praat. Dat is ook in de psychologie bekend. Wanneer men met iemand praat over zijn eigen psychisch defect, dan heeft hij ofwel de neiging het te omzeilen, het om te buigen, het is er wel, maar hij is er geen deel van, ofwel hij probeert een totaal andere richting in te slaan. Hij zal een vals beeld voor de waarheid stellen. Kijk, dat doet de mensheid. De mensheid van tegenwoordig is psychologisch ziek. En omdat zij die ziekte heeft, beantwoordt zij niet meer aan de noodzakelijke eisen voor een werkelijk leven op aarde. Alleen dankzij kunstmatig geschapen milieu kan ze zich handhaven, maar zelfs binnen dit milieu verzwakt zij meer en meer. Het aantal zwakkeren onder haar neemt toe. Zij is geneigd haar normen te stellen naar de laagste gemene deler die men maar vinden kan, niet naar de kleinste gemene deler, maar dus altijd naar de grootste gemene deler. Dit is een kwestie die nu voor ons geestelijk belangrijk is in deze periode. Elke keer, wanneer u voor een keuze staat, in uw leven is dat een werkelijke keuze. U kunt bijvoorbeeld een ogenblik moeten kiezen tussen leven en dood. Tussen ja zeggen of de consequenties aanvaarden en je eigen weg gaan. De mens kiest nog steeds volgens hetgeen hij in zich als juist ervaart. Maar hij is niet geneigd deze keuze verder ook uit te voeren. Hij verwacht dat ze door anderen zal worden uitgevoerd. Vroeger was het gebed een erkennen van Gods zegen op eigen arbeid. Tegenwoordig is het vaak eerder het verlanglijstje van een kind dat de hemelse Sint-Nicolaas vraagt om alsjeblieft spoedig te leven, gezondheid, geluk en rijkdom. Wij in de geest, en nu moet ik toch even weer ook onze wereld erbij halen, wij hebben deze ontwikkeling natuurlijk aanzien komen. We hebben alles gedaan om die ontwikkeling af te remmen en daarin zekere nieuwe elementen te brengen. Nu staat men op het ogenblik dus als mens meestal niet volledig reëel tegenover zijn wereld. Bijvoorbeeld, men heeft meer medelijden met dieren dan met mensen. Dat is het waar. Die arme hond heeft die man gebeten en hij is zo vuil, die arme hond zou wel eens een slechte maag van over kunnen houden. Ik heb geen bezwaar tegen dierenliefde. Maar dierenliefde kan slechts de aanvulling zijn van mensenliefde. Bestaat ze op zichzelf, is ze irreëel. We horen over vrede. Vrede betekent ook onderwerping aan geweld. Dat wil zeggen het aanvaarden van de gevolgen van eigen weerloosheid. Daarom denkt men niet. We willen spreken over de noodzaak om andere volkeren op te voeden. Maar men voedt zichzelf niet op. Wij zeggen nu vanuit ons standpunt. Wat een mens nodig heeft, is een terugkeer tot de werkelijkheid. Al die verwarringen, al die spanningen kunnen verdwijnen. Maar alleen wanneer de mens beseft dat hij niets te eisen heeft, omdat er uiteindelijk niets meer te eisen valt. Dat de mens zelf een recht kan scheppen en vanuit zich handhaven. Maar nooit kan verwachten dat het recht hem zonder eigen actie verder en eeuwig blijvend wordt toegekend. De mens moet eerst leven vanuit zichzelf. Om tot de werkelijkheid terug te keren, zal hij dus eerst moeten inkeren tot zijn eigen persoonlijkheid, zijn eigen wezen. Dit eigen ik moet, zoals dat heet, esoterisch beleefd worden. Je moet erkennen wie je bent, waar je tekort schiet, waar je huichelt. Dat betekent niet dat je het naar buiten toe onmiddellijk veranderen kunt misschien. Je kunt het in jezelf tenminste erkennen. Je kunt erkennen waar eigenlijk je dromen en begeerten soms naartoe gaan, terwijl je naar buiten toe deze ontkent en zelfs niet zou willen toelaten dat ze werkelijkheid worden. De gespletenheid. Erken die eerst. Als je nu jezelf leert kennen, dan ontdek je dus dat de mens en ook jijzelf, een wezen is dat over grote mogelijkheden en grote capaciteiten beschikt. Maar je komt meteen tot de conclusie dat wat je werkelijk ligt, wat je voelt in jezelf als een kracht, een vrees opwekt. Er zijn mensen die voelen dat zij kunnen scheppen. Ze kunnen kunst creëren. Maar er zijn er heel veel die bang zijn om eraan te beginnen. Het is niet luiheid, zoals ze zeggen. Het is angst voor het falen. Er zijn heel veel mensen die weten dat ze in een ander beroep, in een andere wijze van denken en leven, beter zouden passen dan nu. Maar dan zou er zoveel veranderen. En hoe zou het gaan met het inkomen, met de rente, met de buren? De pastoor ervan zeggen. Wat zou de burgemeester ervan zeggen? Wat zou een schout en schepen aan denken? Ja. En dan zegt hij nee, ik durf niet. Dan gaat hij zelf zeggen, ik kan niet. Maar dat is niet juist. Erken eerst daar waar je jezelf om een of andere reden beperkt. Erken wat de eigenschappen zijn die naar jouw idee in je leven. En probeer ze tenminste een keer te verwerkelijken. Ook al is dat in je vrije tijd in het geheim, maar verwerkelijk eens een keer wat in je leeft. Dat is nodig. Dan pas namelijk kun je besluiten wat waar is van de droom waarin je leeft en wat niet. The proof of the pudding is the eating. De test van aanvaardbaarheid is gelegen in het resultaat van de proef. Hier ligt dus voor de mensheid de eerste noodzaak. Keer terug tot je werkelijk ik, maar het is niet voldoende. Wanneer we namelijk, en nu ga ik een klein beetje een andere richting uit, maar toch in de hoop dat ik daarmee de zaak verduidelijk. De mens innerlijk bezien, ontdekken we verder dat hij twee elementen heeft. Mannelijk element, vrouwelijk element. Dit mannelijk en vrouwelijk, dat wordt maar al te vaak gezien als lichamelijk. Laat me je vertellen dat het verschil tussen man en vrouw nog niet zo erg groot is. Zelfs de dingen die als het meest expressief mannelijk of vrouwelijk beschouwd worden kunnen, hij leidt tot hun ware wezen, bij het andere geslacht worden aangetrokken. Nou, ik hoop dat u me de woord niet kwalijk neemt, maar als je het dus technisch bekijkt, is het verschil tussen uteers en uteers masculine zeer klein. Ze zijn aan elkaar gelijkwaardig, maar hun gevoelsinhoud is een ander. In een groot gedeelte van het leven zou je dus het lichamelijk verschil uit kunnen schakelen en zeggen, als je meisje volledig als man opvoedt, dan zal zij als een man reageren, ongeacht hij lichamelijk vrouwelijke kwaliteiten en eigenschappen. Omgekeerd, een jonge man die als meisje wordt opgevoed, zal in de maatschappij altijd dit vrouwelijk element van denken en gevoelsleven behouden. Dit klinkt misschien wat vreemd, maar het is waar. Want in elke mens leven de mogelijkheden van het mannelijke en het vrouwelijke. En in elke mens komen ze gemengd voor. Nu kun je stellen dat wij leven dus tussen bijvoorbeeld de zuilen der schepping, lichtvaardigheid en de schoonheid. Dat wij leven tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Dat is allemaal precies hetzelfde. Want wanneer het erop aankomt, moeten wij toegeven, in ons wezen is een mengsel van beiden. Ik kan dus niet zeggen, ik ben meer omdat ik man ben. Of ik heb rechten omdat ik vrouw ben. Niet prettig dat te horen natuurlijk. Hoffelijkheid is altijd aangenaam. Voor beide geslachten, dat weet ik wel. Maar de feiten zijn er. Dan betekent dit dus ook dat beide groeperingen gelijk moeten zijn. De vrouw echter heeft in de laatste tijd geprobeerd om mannenrechten te winnen, niet als vrouw, maar als een soort man die er per ongeluk verkeerd uit de vorm is gekomen. Zo nu en dan tot het vrouw zijn terugkeert. Het resultaat was vervelend. Aan de ene kant wilde ze vrouw blijven, volgens een oud concept. Aan de andere kant wilde zij man zijn, en zelfs meer man dan de man vaak, op zijn terrein. Hierdoor ontstonden weer nieuwe spanningen. En voor veel mensen de ontkenning van de innerlijke tweeledigheid. Begreep u? Nu heb ik dit gesteld en ik hoop ook redelijk duidelijk. Als het niet zo is, mocht u me daarop opmerkzaam maken. Dan kom ik tot de volgende these. Verdeeldheid in de wereld door een verkeerd wereldbeeld. Verdeeldheid in het innerlijk van de mens bovendien door een onvolledige en onjuiste waardering van zijn eigen persoonlijkheid. De aanvulling van persoonlijkheid blijkt nu gevonden te kunnen worden. Wij zien dit bijvoorbeeld in een perfect huwelijk. Iets waardoor het zelden volledig voorkomt. Wij zien dit soms ook in een beroepsuitoefening. Wij zien het heel vaak daarnaast ook in een zekere vorm van geestelijk leven. Hier komt nu de vraag dus naar voren. Wat is die innerlijke mens geworden? Hij is geworden iemand die eerst zijn werkelijkheid terug moet vinden en dan in zich de synthese van de mannelijke en vrouwelijke factoren in het ik plus de invloeden daarvan in de wereld. Deze moeten tot de overeenstemming worden gebracht. En dan komen we tot een punt waarvoor ik ook bij de cursisten graag bijzondere aandacht wil hebben. In elke mens schuilen, dat is u 100 keer verteld, allerhand eigenschappen. Men meent dat die eigenschappen met behulp van anderen ontwikkeld kunnen worden. Niets is minder waar. Men meent dat men de taak van de geest kan uitvoeren en dan vanuit de geest de leiding ontvangen. Ook dit is niet volledig waar. Hier is de mens weer gaan hechten aan dit beeld van onverantwoordelijk streven. Ik wil het goede, maar een ander draagt de verantwoording. Ik volg de leiding van mijn meester enzovoort. Begrijpt u? De ware situatie is deze. Doordat de mens leeft in een milieu waarin zijn persoonlijke eigenschappen meer en meer onderdrukt worden, waarin de eigen beleving van de wereld voortdurend vervalst is, zal hij de in hem bestaande sensitieve elementen vaak terzijde stellen en onderdrukken. Het is niet voor niets dat we in een periode waarin bijvoorbeeld handwerkskunst de normale kunsten en wetenschappen een hoogtepunt bereiken, gelijktijdig ook nog heksen en wonderdoeners overal optreden. Dit komt niet voort dus uit een bijzonder gebeuren, maar het doet gewoon uit de meer simpele gebondenheid met het reële bestaan die vele mensen toen bezaten. Grepen ze daarbij naar de kerk binnen een kerkelijk geheel, dan waren ze heiligen, profeten en wonderdoeners. Was ze daarbuiten, dan waren ze heksen, tovenaars, duivelswezens. Maar dit komt voor rekening van de kerk, die die verschijnselen meestal geheel verkeerd begreep. Het feit is dat elke mens in zekere mate telepathisch is, over genezende krachten beschikt, een zekere mate van helderziendheid bezit. Hij kan deze dingen niet zonder meer gaan ontwikkelen. Er zijn heel veel mensen die op het ogenblik denken, ja, ik leef toch goed, ik volg de leiding die mij gegeven wordt, en nu moet er toch een ogenblik komen dat ik persoonlijk de geest zie, dat ik in ruimte en tijd zie, dat ik een zieke genees. En dat is niet helemaal waar. Je moet geloven in uzelf, natuurlijk. Je moet geloven in de kracht waaruit je werkt, waaruit je leeft, natuurlijk. Dit is een eerste vereiste. Mij hoort meer bij. Om werkelijk iets te bereiken, dus tot een werkelijke prestatie te komen, zult u ook moeten erkennen wat u zelf bent. U zult uzelf moeten zijn, naar waarheid. En u mocht uw wereld niet meer vertekenen door u te beroepen op rechten en wetten. U moet ze zien zoals ze is. En dan is het in feite nog steeds een jungle. Alleen jagen de dieren niet meer alleen, maar in horden. Begrijpt u? Dan moet u zien dat het leven hard is. En niet de gekoesterde zoetsappigheid van een met een sausje van goddelijke liefde overgoten pudding van heerlijk leven. Mens maakt die fout vaak. God is lief, zeker. Maar God heeft wetten geschapen. God heeft eigenschappen geschapen. En die zijn hart. Zijn liefde is de hardheid. De hardheid waardoor men de werkelijkheid voortdurend weer moet accepteren. Dus begrijp mij wel, vriend. Wanneer u iets meer wilt doen met uw geestelijke kwaliteiten en eigenschappen, zult u zich ook af moeten vragen, wie en wat ben ik? Waarvoor ben ik in het leven geschikt? Wat voel ik als waarheid? En dan moet u niet meer zeggen, ik wacht tot ergens een stem klinkt. Moet u zeggen, mijzelf erkennen tracht ik mijzelf te uiten in de wereld, zoals de kracht waarin ik geloof mij dit mogelijk maakt. Natuurlijk een lastig punt. Maar er komt ergens een ogenblik dat een leiding die u tot een directe en volledige ontwikkeling zou brengen, schadelijk is. Men kan u tot aan de grens brengen. Daar moet u zelf erkennen. Wie aan de grens gebracht is, heeft meer mogelijkheden dan degene voor wie dat niet gebeurd is. Maar u bezit uw eigenschappen. Ten dele zijn ze deel van uw lichaam, ten dele zijn de kwaliteiten van de kern van het leven van de geest met haar voertuig. Wanneer de mens waarlijk leeft, is hij door het aanvaarden van werkelijkheid in zich, in anderen, in de wereld, zo reëel als hij deze maar zien kan, harmonisch, met een zeer groot gedeelte van die wereld. Hij zal geen onderscheid meer maken tussen geest en stof. Hij zal zeggen ik. En door dit woord ik, dat in hem groeit, vormt hij in zichzelf, zoals men wel eens zegt, de derde zuil. De derde kracht in de drieënheid van leven. Uit zijn bewustzijn der werkelijkheid ontstaat zijn bepaling van eigen verhouding tot het al. Natuurlijk zijn er mensen die zouden zeggen ik haat. Maar ik wil graag aannemen dat deze niet in de meerderheid zijn. Men heeft dus het leven lief. Mensenliefde, naastenliefde. Zijn een direct deel van de werkelijkheid. Want je kunt alleen leven door de erkenning van de wereld rond je. In zijn werkelijke gestalte. En door haar te aanvaarden. Door haar je kracht, je leven te geven. Niet zoals jij zou het willen. En zoals ze is. Dat is precies de feit. Waarover wij in het begin spraken. Maakt dit heel vaak onmogelijk. Dat is een rem die bij elke mens bestaat. Ja, maar dat kun je toch niet zeggen. Dat gaat niet. En dat kun je toch niet doen, dat is te dwaas. En ja, maar als we nou zo gaan denken, waar komen we dan aan toe? Ja. Deze vragen die stelt men zich, omdat men, mijn waarde vrienden, niet wil aanvaarden dat men zijn eigen verhouding tot de wereld moet wijzigen. En daardoor maakt men het zich onmogelijk om in het ik liggende kwaliteiten volledig te ontwikkelen. Zelf is de mens. En in God is zijn kracht. Dat is de waarheid. Alle leiding en alle hulp die u gegeven wordt, van waar ook, of dat nu van de kansel gebeurt uit de geest of elders, kan een hulpmiddel zijn. Wanneer u zelf in waarheid beseft, meer niet. De mens die harmonisch is, ontdekt dat, omdat hij waar is, de geestelijke kracht in zijn wezen steeds sterker spreekt. Hij is wat men noemt helderziend, helderhorend, in steeds toenemende mate. Van de vage flits wordt langzaam het gevormde beeld. Van de vreemde klank en de drie woorden die je dacht te horen, wordt langzaam maar zeker een bewust en beheerst spreken met krachten die op aarde niet zichtbaar zijn. Telepathie, eens het verschijnsel van een onbewust opgevangen impressie, wordt tot een beheerste en te richten kracht. Wanneer dit geschiet, dan staat men nog in een periode dat oefening noodzakelijk is. Heeft men in de periode van voorbereiding alleen de oefening genoten, dan geeft dit weer voordelen, zeer vele zelfs. Maar het wil niet zeggen dat men zonder dit erkennen van waarheid, dus zonder het overwinnen van dit defect, dat de mens een gedachtenwereld doet scheppen die slechts ten dele parallel is met de kosmos, is wanneer men dat overwonnen heeft, kan men putten uit de eeuwige kracht. Ik heb getracht om u dus een ontwikkeling te geven, en ik spreek maar steeds van een psychisch defect. Uw wereld, uw maatschappij zal we dat zodanig niet herkennen, daar ben ik wel zeker van. Want iedereen denkt haast zo. En iedereen handelt toch zo. En iedereen noemt dat goed en het andere verkeerd. Het is niet zo gemakkelijk. Maar wanneer een mens denkbeelden hanteert die hem buiten de werkelijkheid stellen, dan kan hij zozeer aangepast worden aan de wereld waarin hij leeft, dat hij daarin als normaal geldt. Een psycholoog zal mij moeten toegeven dat een groot gedeelte van de goed aangepaste mensen in deze wereld die aanpassing alleen bereiken, dankzij bepaalde waanvoorstellingen, die echter hun contact met de wereld en arbeid daarin niet verder belemmeren. Dit, vrienden, is misschien niet vriendelijk tegenover u. Want er zullen er onder u ook zijn die eraan lijden. Maar een dergelijk defect hoeft niet te hinderen, zolang de werkelijkheid benaderd kan worden. waar de mensheid als geheel een werkelijkheid probeert te scheppen, die goddelijke wetten en natuurwetten negeert, die uitgaat van bluf, van papieren regels, van bewuste blindheid zelfs voor de waarheid soms, moet die mensheid op een gegeven ogenblik daar veranderen, of zal zij in een vorm van krankzinnigheid komen die haar ondergang kan betekenen? Dit is geen profetie van ondergang, hoor. Helemaal niet. Helemaal niet van plan om bij die pessimisten te scheiden. De ondergangsgedachte op zich kan ook een vlucht zijn voor de werkelijkheid. Maar de feiten zijn dus als volgt. Het wereldbeeld dat de gemeenschappen zich scheppen, al zijn die dus van volk tot volk en land van land verschillend, zijn niet reëel. Ze zijn niet gebaseerd op werkelijke mogelijkheden, op bestaande feiten en werkingen en krachten, op eigen prestatie, maar op een imaginair iets. Men wordt zelfs gedreven van daaruit om te gaan beleren bij anderen. Een volk in Afrika, waarvan de leider zich de titel verlosser heeft aangemeten. En dat niet alleen in een stoffelijke, maar zelfs in een pseudo-religieuze zin. En dezezelfde mens zendt zijn zendelingen uit. Dat idee moet verder gedragen worden, stelt men. Kijk vrienden, daar ziet u een typisch beeld dus. Wij hebben een verkeerd beeld en we gaan anderen overtuigen. Nee, wij moeten eerst terug naar de werkelijkheid. Een werkelijkheid kun je demonstreren. Overtuiging is niet nodig. Ook een goddelijke werkelijkheid in jezelf. Wanneer de mensheid als groep terug kan keren, dan is dat mooi. Maar wanneer steeds meer eenlingen terug kunnen keren, tot het besef van hun menselijke realiteit, tot het besef van hun innerlijke werkelijkheid, dan kunnen zij die werkelijkheid sterker laten spreken in de waan van de gemeenschap. Zij kunnen genezen. Zij kunnen veranderen. Zij kunnen vooruitzien. En in hen zijn dan plotseling al die dingen die men paranormaal noemt, ontkent of vroeger hekserij noemde of goddelijke geest, ontwikkeld. Steeds sterker. En naarmate ze leren daar meer gebruik van te maken, zullen ze steeds intenser dus met een voerwetenschap, met een aanvoelen van mogelijkheden kunnen werken. Zij zullen steeds meer uit geestelijke kracht kunnen genezen. Ze zullen steeds meer door hun wil, suggestief of hypnotisch opgelegd, kunnen overtuigen. En dit nu is een deel van de boodschap eigenlijk, van de les die ik vandaag wilde geven. Ik weet dat het voor u erg moeilijk is. Precies te weten waar uw wereld, uw menselijke wereld, uw gedachtenwereld, van de werkelijkheid verschilt. Probeer daarom eerst te zoeken naar uw ware persoonlijkheid. Wanneer u die persoonlijkheid vindt, tracht daaraan uiting te geven. Niet met een ontvluchten naar het hogere, maar met het aanvaarden van een deelgenootschap in het totale leven. Let op de tekenen die in uzelf ontstaan. De gedachte, de droom, de werking. En wanneer je voelt, ik kan niet, probeer het of je het kunt. En blijkt er een klein resultaat te zijn, zeg met oefenen kan ik verder komen. Dan kunt je als mens dus veel van die warringen van heden ten dagen, als het ware uitwissen. Je kunt de fouten in de structuur van de, ja, moet ik zeggen, het massa-denken langzaam maar zeker herstellen. En daartoe de mensheid de mogelijkheid geven om, en dan vanuit een esoterisch Westen, zover het u betreft, mee te werken aan de grootheid van een komende tijd en een komende mensheid. Zonder dit, vrienden, moet u niet te veel rekenen op successen. Ten hoogste op een enkel bewijs. een beeld. Wanneer u vragen heeft over het gesproken, dan wil ik u nog te woord staan. Zo niet, dan zal ik mijn aandeel aan deze bijeenkomst hiermee bijna.
Hoe kunnen wij feitelijk een duidelijk onderscheid maken tussen wat we werkelijk kunnen, of zouden kunnen, en datgene wat we zijn begeren, en wat niet ons vermogen ligt?
Heel eenvoudig. Probeer het. Wanneer je denkt dat je kunt scheppen als een Michelangelo, neem een stuk steen. Probeer een vorm aan te geven. Neem dus een stuk klei en boetseer het. Probeer die lijn te vinden. En besef dan dat je dus al of niet de mogelijkheid hebt om voor te gaan. Wanneer je denkt dat je kunt schrijven, probeer het. Schrijf je gedachten neer. En vraag je niet alleen af of een ander ze wil lezen, maar vraag je af of je werkelijk iets gezegd hebt. Wanneer je denkt dat je een mens kunt genezen, probeer het. Binnen de perken van de wet overigens. Hoort erbij. Wanneer je denkt dat je een medemens begrijpt, aanvoelt, stel het op de proef. Wanneer je denkt dat je in de toekomst ziet, maak een aantekening, maar controleer het dan ook. En geef toe dat je vergist of dat je bepaalde aspecten anders ziet dan de deursnee mens het ziet. Dat is de enige mogelijkheid. Van sommige dingen weet je dat het dromen zijn, omdat je graag meer wilt zijn dan een ander. Van andere dingen weet je het niet. En wanneer je naar ernstig onderzoek denkt, dit is toch werkelijk een deel van mijn leven, stel het op de proef. Als je het op de proef stelt, zul je het bewijs kunnen leveren voor jezelf, dat je juist hebt gezien, ofwel dat je valt. Ik geloof dat uw vraag beantwoord is.
In de middeleeuwen heeft men gedacht in termen van God en duivel. Nu heeft deze term vervangen geworden door witte en zwarte occulte machten. Wilt u me daarin een opgelder in mijn geest?
Dat is heel eenvoudig. Naarmate de mens verder doordrong in de geheimen van de wetenschap, dus de fysica meer omvat en werd ook de metafysica dus duidelijker. En toen bleek dus dat men met het zuiver persoonlijk begrip van duivel en van God wel eens ernaast kon zijn. De beperkt menselijke voorstelling is als het ware tweedimensionaal. Wanneer het menselijk denken een derde dimensie erbij wint, dan wordt het noodzakelijk om daar in de plaats te zetten kracht. En dan spreken we over de machten Gods en de machten des kwaads. En stellen we God zelf als een onpersoonlijke, of schoon bewuste en levende bron, ergens erboven. Maar niet meer iets wat met een mens vergelijkbaar is. Het primitief geloof, dat in zekere mate dus in de middeleeuwen bestond, kon worden gehandhaafd doordat slechts weinigen in staat waren zichzelf te informeren over de vordering van wetenschap, de ontdekkingen van anderen. Vergeet niet dat het analfabetisme zeer groot was en dat dus een betrekkelijk geringe klasse de wetenschap van de meerderheid in handen had. Voor deze is altijd de primitiefste voorstelling de meest aanvaardbare. Hoe primitiever de voorstelling die de menigte aanvaardt, hoe eenvoudiger men aan de hand van die voorstelling conclusies kan trekken en wetten kan stellen. Hoe vager de begrippen worden, hoe meer mogelijkheid er komt voor een zelfstandig denken en een zelfstandig definiëren. Het begrip van witte en zwarte krachten, al dan niet occulte, is echter ook nog maar een formulering die een overgang is. Uiteindelijk zullen we moeten leren te zeggen dat alle krachten krachten Gods zijn, of krachten van licht, zo gewild, en dat ons eigen wezen plus ons doel binnen het totaal zijnde bepaalt wat voor ons aanvaardbaar of niet aanvaardbaar is, waarbij dus goed en kwaad worden vervangen door een kwestie van aanvaardbaarheid, licht en duister eveneens een persoonlijke erkenning inhouden en niet meer een het al bepalende. Het zal u duidelijk zijn dat een groot gedeelte van de gelovige mensen op aarde voor een dergelijk subjectief beeld van goed en kwaad nog niet voldoende klein zijn. Het kan niet gehanteerd worden. Maar men kan wel degelijk afstand doen van de te scherp gepersonifieerde definitie van duivelen, van engelen van God, die men eens kende. Nu men toch voor zich moet begrijpen dat men hiermede in feite de opgang naar God, het erkennen van God in waarheid, bemoeilijkt en niet vergemakkelijkt heeft. Is dit voldoende? Heeft u nog meer vragen die onmiddellijk met mijn onderwerp samenhangen? Ik wil het proberen of schoon het, naar ik aanneem, reeds vele malen verkleind is. En juist verkleind. Inkerend tot uzelf wil zeggen, alle illusies, alle maniertjes die u gebruikt, naar buiten toe afleggen. Dat in de eerste plaats. Wanneer je denkt dat je vlees zou lusten vandaag, moet je niet zeggen, maar ik vind vegetarisme mooier, dus dat is maar een aantasting van mijn wezen door het kwaad. Zeg dan, ergens in mij is dus iets wat naar vlees hunkert. Definieer voor jezelf hoe verre dus deze behoefte op een werkelijke noodzaak berust. En waarom? Wanneer u dat doet, dan komt u tot uw eigen innerlijk nader. U kunt het innerlijk niet abstract benaderen, zoals u misschien zou willen doen, vanuit de geest. U leeft in een stoffelijke wereld. Het is uw stoffelijk, uw mentaal denken, dat u de mogelijkheid geeft uzelf binnen stoffelijke beperking te leren kennen. Ga daarvan uit. Wees eerlijk omtrent het stoffelijke. Geef uzelf alles toe wat ge in uzelf tot nog toe onderdrukt hebt. Zowel uw begeerten als uw angsten. Uw eenzaamheid, zowel als uw behoefte aan gemeenschap. Uw gevoel van verlatenheid en uw gevoel van vervuld zijn van kracht. Al die dingen eerlijk stellen. Wanneer u dat doet, dan schept u een beeld van uzelf. Omdat dat beeld op den duur uw werkelijk wezen omvat, ontstaat een harmonie in het eigen wezen, waarbij de krachten van de geest eventueel dan zich gemakkelijker kunnen uiten. Het is natuurlijk een heel kort bestek, maar ik hoop toch dat het verduidelijkend is. Het is misschien niet de prettigste oplossing die u zou willen, maar het is praktisch de enige weg voor de mens. Ja?
Broer, zou ik u mogen vragen, in de geneeskunde schijnt daar dat wat de eerste eeuwmeesters die er in de tijd geweest zijn, voorgesteld in de vorm van geestelijke, waren de eerste geneeskunde die er
Het heeft niet veel te maken met ons onderwerp, maar ik wil dan voor eenmaal een uitzondering maken en antwoord geven. De geneeskunde is oorspronkelijk een wetenschap. Wetenschappen werden binnen de tempels gepleegd. Ik zeg gepleegd, niet gevormd. Want men ging daar eenvoudig op een barbaarse manier een mogelijke stelling te lijf, totdat bleek dat ze niet bewijsbaar was. Tegenwoordig doet men het in theorie en gaat men met wat dierproeven verder. Vroeger dan nam men eenvoudig een paar mensen proberen of klopt of niet. Als er iemand was geweest die had gezegd, een mens heeft een blinde duim. Dan had een ander gezegd, God, laten we er eens een nemen en opensnijden. Dan kunnen we eens kijken of het waar is. En dat de patiënt eraan succombeert, is dan minder erg. Dus inderdaad, tempelwetenschap. En de periode van verwildering. Net zoals tegenwoordig de missionarissen die naar wildere landen toegaan, had de doorsnee geestelijke een zekere medische kennis. En omdat de kerk uiteindelijk de opvoeding van praktisch 1100 af dirigeert, is het deze vorm van geneeskunde die blijft voortbestaan. En blijft een groot gedeelte van de geneeskunde, vooral in het begin, dus in handen van de geestelijken, vooral van kloosterbroeders. Daarnaast vinden we dus de groepen van de geheime orden, onder andere de alchemisten bijvoorbeeld, die ook in zich geneesheren voortbrengen. Wanneer dus een arts zegt dat het uit de geestelijkheid is voortgekomen, heeft hij niet helemaal ongelijk. Hij zou dan alleen tevens toe moeten geven dat de grootste ketters onder de geestelijkheid dit vaak aan hun medische wetenschap te danken hadden. Is dit voldoende? Vrienden, ik geloof dat we beter doen dit eerste deel nu te beëindigen. Mijn broeder zal u na de pauze voor uw beantwoording van vragen ten dienste staan. Ik dank u voor uw aandacht en ik wens u een zegenrijke avond toe verder. Thank you.